Ik ga nou niet alles weer herhalen, maar weet u, ik word daar soms natuurlijk, ik ben nu, dit jaar ben ik 30 jaar predikant en daarvoor ben ik ook nog 4 jaar vicaris geweest. Ik ben op mijn 21ste gaan preken en soms word ik er zo ongelooflijk moe van. En tegelijk word ik er altijd weer ontzettend blij van. Van wat ik uit mag leggen. Want er zei net in de pauze iemand tegen mij, ja, ik loop steeds tegen die zonde op. Ja, dat zal wel, ik ook. Wie niet? Dat is niks bijzonders. Dat is helemaal, u bent echt geen uitzondering. Dat hebben we toch net allemaal gehoord. En Paulus liep daar nog keihard tegenop. Alleen de zonde is ten onder gegaan, ten onder gebracht. Door wie? Niet door jou, niet door mij. Toen en daar door Christus, in Christus. En in die werkelijkheid gedoopt, ondergedompeld. God, voor die mensen in Rome, daar maar of je nu wel volwassen gedoopt bent of niet. Het zit hem niet in het water, het zit hem in hem, het geheim. En in het geloof in hem. En trouwens, die kinderdoop is best mooi hoor. Dat is eigenlijk heel mooi. Voordat jij ergens om gevraagd hebt, dat ligt helemaal in de lijn van Romeinen 5. Toen wij nog zondaren waren. Voordat jij ergens om gevraagd hebt, wordt door de doop heen onomwonden van Gods wegen beloofd dat van Christus, dat geldt voor jou. Zo waar als je, ja, zo'n kind zou eigenlijk ook even onder water moeten, hè. Die paar druppeltjes, maar goed, vooruit. Dit is me allemaal niet in. Gaan we ook niet over discussiëren nu. Maar dat van Christus. Daar ligt een kind in zonde ontvangen en geboren. Je weet nu al, dat wordt ook geen heilige. Dat wordt, hoe lief het ook is, dat wordt ook, als er op aankomt, voor God niks. Maar dat is niet het doorslaggevende. God komt met zijn belofte dat wat in Christus is geschied, op jouw naam. En je hoeft er maar om te komen. En daar mag je het van hebben. Met hem gestorven, met hem begraven. Wij worden gedoopt in de naam van de Zoon. Waarom? Dat daarin wordt betuigd en verzegeld dat ons leven met Christus de dood is ingegaan en dat we met hem zijn opgestaan. Ja, maar dat is makkelijk. Wat wilt u dan? Wat wilt u dan? Wilt u hetzelfde ronde krijgen? Wilt u eerst vroom genoeg worden? Dat u voor een aanmerking komt? Wat wilt u eigenlijk? Als dit te makkelijk is. Het is helemaal niet te makkelijk. Het is pure genade. Is God zelf in Christus aan dood gegaan. Niks makkelijk. Wat is dat voor een rare reactie? God komt ermee. Het is echt louter genade. Dat woordje gemakkelijk, dat moet je schrappen. Genade. Daar komt hij mee. En hij zegt, er is aan jou geen eer te behalen. Vind je dat makkelijk? Geef het maar gewoon toe. En stop met eerst vromer te worden. Dan dat je bent. Want je bent het niet. Je hebt geen hart voor God. Ik heb wel eens dat mensen zeggen, ja, maar ik heb de Heere lief. Ik zeg, u vergist zich. Het is met u veel erger dan u denkt. U wilt misschien in de hemel komen. En u wilt God een beetje op uw hand hebben, maar u hebt hem niet lief. Ik ook trouwens niet. Het is niemand die God zoekt. En niet wij hebben God lief gehad, maar hij heeft ons lief gehad. Je kunt het vergeten met je liefde. Het is een beetje angst, gemengd met wat gewoonte. En af en toe word je er nog een beetje trots op ook, dat je toch, ja, niet zo bent als de rest. Maar het is allemaal, ja?
Mag ik even? Er staat in de Bijbel, God heb ik lief.
Ja, maar hoe dan? Waar komt dat vandaan? Precies, omdat hij ons eerst heeft lief gehad. Dat komt niet zomaar in mijn eigen hart opwellen. Omdat hij ons eerst heeft lief gehad. We hebben hem lief.
Maar daar heb je toch lief?
Ja, maar ik bedoel nu, daar begint het niet mee. Nee, daar begint het niet mee. Het begint met dat de liefde er niet in zit. Er zit voor God bij mij geen liefde in. En daar moet je niet chagrijnig van worden, zei ik net al. Daar moet je blij van worden. Dat de Bijbel daar zo eerlijk in is. Dat hij niet zegt, jij moet wel een paar ons liefde op tafel leggen. Want anders dan kan de Heer ook niets met je beginnen. Maar dat hij zegt, je hoeft alleen maar je vijandige hart op tafel te leggen. Want niet wij hebben hem lief gehad, maar hij heeft ons lief gehad. En zijn zoon gezonden tot verzoening voor onze zonden. En bij de doop, mensen worden wel eens chagrijnig van de doopformulier, dat wij, begint natuurlijk aangezien wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerhande ellende en aan de verdoemenis zelf zijn onderworpen. Dan heb je een hele koude douche is dat. Ik ben een keer anders begonnen. Zij, aangezien wij toch hele goedwillende mensen zijn en nou ja, ook echt wel vroom willen worden. Nou, daar wordt het niet mooier van. Dan maar liever die koude douche. Het is geen eer om te behalen. Maar, daar middenin komt God. Met dat water. Met Christus. Voordat ik iets heb gevraagd, gaat hij iets beloven. En iemand die vroeg ook, daar ga ik eerst even op in op die vraag, maar hoe kan ik daar nou uit leven? Er is zo weinig uitgelegd hoe ik daar nou uit kan leven. Ik hoor dat dan, maar hoe kom ik daarbij? Nou, dat is wel goed dat je dat vraagt, want Luther zei, heel veel dominees die leggen het in de etalage, maar er zit een ruit voor, daar kun je net niet bij. Je kunt er naar kijken, en kun je er net niet bij. Sta je wel met je neus tegen de ruit te kijken. Hoe kom je eraan? Eigenlijk is het raar dat ik dat moet zeggen, moet uitleggen. Want het is zo eenvoudig, het is kinderlijk eenvoudig. De genade is maar één knieval bij je vandaan. Opent uw mond, eis van mij vrijmoedig. Je hebt niks te eisen, jawel. Op mijn trouwverbond. Hij heeft iets beloofd, daar mag je hem aan houden. Het is helemaal niet goed om te zeggen, heren, u hoeft het niet te doen. Natuurlijk kun je wel eens de beleving hebben, u kunt aan mij voorbij gaan. Zeker, alle reden. Op mijn trouwverbond, niet op jou, op grond van je eigen vroomheid, maar op mijn trouwverbond, op dat wat ik heb beloofd. Al wat u ontbreekt. Dus één knieval. En daar is de Bijbel vol van. Er staat nergens dat je er 20 jaar om vragen moet. Er staat nergens. Dat maken wij ervan. En dat is een soort eigen cultuur geworden en een eigen leven gaan leven. Er staat nergens. Wie mij aanroept in de nood vindt mijn gunst. Ga maar in de Bijbel, ga het maar na. Een Manasse. Nou, u kent Manasse, hè? U kent, ben net wel zo bijbelvast dat u Manasse kent. Nou, die had er een puinhoop van gemaakt, wil je niet weten. Gezondigd bij het leven, alle geboden overtreden. Echt te vuil om aan te raken. In de gevangenis gaat hij door de knieën. En is God genadig. Hij vergaf. God wilde niks anders dan dat het op tafel zou komen en het vergeven, want zijn naam is God barmhartig en genadig. Nou dat, hoe kom je aan genade? Door voor God door de knieën te gaan en al zeg je, God, ik heb niks, ik kan niet eens het echte berouw opbrengen, ik heb niet het hart voor u. Ja, precies, dat klopt, zegt Luther. Het is nog veel erger dan dat je dacht. Luther heeft ook heel lang geprobeerd het echte berouw bij zichzelf te vinden. Hij kon het niet vinden. Hij werd er zo moe van dat hij zei, ik wou dat er geen God bestond. Zo moe werd hij ervan. En juist toen hij gewoon helemaal niks in te brengen had en niks te bieden had, ontdekte hij, het is echt genade alleen. Dus een beroep doen op die barmhartigheid. Op dat wat God beloofd heeft, in Christus, bereid heeft. Het is soms een toer om dat te geloven. Maar het doet niks af van Gods belofte. Ga daar niet wat van afdoen. Kijk jezelf er maar op aan. Dat jij het niet geloven kan. Maar doe niet net alsof God niet te vertrouwen is. Doe het niet. En hou hem er maar net zo lang aan totdat de geest je, gewoon de geest met jouw geest getuigt dat het wis en waarachtig is. Veel meer waar nog dan dat jij kunt bedenken of geloven. En ik durf te zeggen, met dat een mens knielt en buigt en bidt om genade, wie ook bent, dat hij de barmhartig is. Niet omdat ik dat zeg hier vanavond, maar dat is zijn naam, dat is zijn eer, dat is zijn belofte. Dat heeft hij verzegeld. En daar mag ik dwars tegen alles wat mij veroordeelt in op afgaan. Als je hart je veroordeelt, God is meer dan je hart. Dat is geloven tegen alles in. Dat is helemaal niet makkelijk. Het is veel makkelijker om te denken, ja, nou, ik durf het niet te geloven, want ik voel het niet. Nee, tegen alles in. En dan zal God je daarin zelf bevestigen. Door zijn geest. Nou, dat is de werkelijkheid. Dus die werkelijkheid, die zondige werkelijkheid van mij, en waar ik dat ontdek, die is met Christus de dood ingaan. Waar ik ook tegenop blijf lopen, elke dag, zijn barmhartigheid, dat is een tekst die mijn hele leven al met me meegaat. Want ik loop ook elke dag tegen mezelf op en tegen een heleboel tekort. En soms ook tegen hele bewuste overtreding. Maar zijn barmhartigheden zijn elke morgen nieuw en hebben geen einde. En daar moet ik het mee doen. In al mijn eigen schamelheid, om het zomaar te zeggen. Het is echt niet om over naar huis te schrijven hoor, altijd. Over die liefde niet, en over die trouw van mij niet, en over die... Maar zijn barmhartigheden zijn elke morgen nieuw. Ze hebben geen einde. Uw trouw is groot, Heere, dat wat u gedaan hebt in Christus met mijn leven. Dan hebt u mijn hele leven hebt u genomen, al word ik 100 jaar, dat hele bestaan, niet de helft. Niet een beetje, alles, en er is met hem de dood in gegaan en ik sta op in uw vrede vandaag. Al is er van alles op mij aan te merken. In Christus is mijn zonde ten onder gegaan. En die steeds maar blijft kijken naar zijn zonde, die zal ook steeds daardoor worden verlamd en die komt ook nooit verder dan zijn eigen zonde. En dat is denk ik ook heel bekend, u weet dat ook wel eigenlijk. Dan blijf je daarin hangen. Dus... door de knieën, God houd aan wie die is, desnoods tegen alle gevoelens in, en bidden, kom in mijn ongeloof te hulp, en ga staan in de vrijheid, sta dan in de vrijheid waarmee God in Christus ons vrijgemaakt heeft, en word niet opnieuw met het juk van slavernij bevangen, zegt Paulus. Het staat allemaal zo klip en klaar in de Bijbel. Maar dat is een, ja, dan ga niet in herhaling vallen, maar dat is een cultuur, en dat vind ik soms ontzettend verdrietig. Echt, dat meen ik, dat kan ik gewoon, dat vind ik eigenlijk zo ontzettend. Het is een cultuur die net doet alsof dit te makkelijk is. En dat andere, dat van dat eindeloze getwijfel en ronddraaien in je eigen zonde, dat is dan het ware. Het is, ik zeg het nog een keer, uit de boze is het. Het heeft niets met de geest van God te maken. Het levert geestelijk ook totaal niets op, alleen maar armoede. Eindeloze arm. En dan maar klagen. Dat er geen geestelijk leven meer is en zo. Ja, hoe wil er geestelijk leven ontstaan? Als je eerst allemaal bezig bent met jezelf om vromer te worden. Dat is toch niet de weg van de Bijbel. Dat is toch niet de weg van Christus. Dat is niet de weg van de geest. Maar ik weet, met dat ik het zeg, dat u zomaar zou kunnen denken. Nou ja, die man die neemt het wel heel makkelijk. Het zou zomaar kunnen. Daar sluit deze vraag bij aan. Mensen uit de orthodoxie is nog een stroming binnen deze groep. Even kijken. Namelijk mensen die de belofte lezen, ervan weten, maar die zich te klein voelen tegenover deze grote God, dat zij het moeilijk vinden om deze belofte zomaar de streepje eronder aan te pakken. Wilt u deze groep niet vergeten? Nou, dat zal ik dan niet doen. Want u weet het dus blijkbaar toch nog net iets beter dan God. Ik snap u wel, te klein. Maar denkt u dat u dan ooit groot genoeg wordt? Denkt u dat nou echt? Wie die vraag heeft gesteld? Dat u ooit aan de maat komt. Er zei een keer een oudeling in Den Haag tegen mij, die nam afscheid. En die man, dat was een beste man verder, maar die zei dat altijd, bijna elke zondag, ach dominee, ik, maar de Heere. En toen zei hij ook bij zijn afscheid, ja, ik, en toen werd ik dat zo zat, toen zei ik, meneer, dat is helemaal niets bijzonders, dat u een zondaar bent, dat u te klein bent, en dat u het niet verdient. Ik heb nog nooit iemand ontmoet die het wel verdiend had. Dus u bent net als iedereen. Doe maar niet net alsof u zo bijzonder bent. Want met dat hele verhaal, ik ben er te klein voor, zijn we zomaar een beetje er te groot voor. En daar houden we iets mee overeind. En vooral onszelf ook overeind en ook ons ongeloof overeind. En ik wil niet daar hard in zijn, helemaal niet. Maar het is eigenlijk, het wordt je zomaar, er is niks zomaar. De grootste zonde is het ongeloof. De grootste zonde is dat ik niet leef uit dat wat God zelf heeft bereid, beloofd, verzegeld, wat hij gezworen heeft, notabene. Twee onveranderlijke dingen, Hebreeën 6, waarin het onmogelijk is dat God zou liegen, opdat wij een sterke vertroosting hebben. Wij die de toevlucht genomen hebben. De staat zegt, dan gaat die schrijver niet zeggen, ja, ik snap wel dat er ook mensen zijn die zich er te klein voor voelen en die dus die toevlucht niet nemen en die gewoon zich daar niet aan troosten en die blijven twijfelen. En dat zijn eigenlijk de beste. Dat is een stroming die neemt het nog net iets serieuzer, want die neemt het niet zomaar aan. Dat staat niet in de Bijbel, hè? Dus u houdt uzelf, met alle liefde zeg ik het tegen u. U houdt uzelf voor de gek. Weet u, ik heb ook een bepaalde periode gehad dat ik dacht, het kan toch niet zomaar. Dat was toen ik hier woonde in Barneveld, tussen mijn 12e en mijn 16e. Toen was ik ook op zoek naar God, naar genade. En op mijn 16e trouwens is dat wel helemaal voor me open gegaan. Woonden we nog net hier. Maar die periode dat ik hier woonde, tussen mijn 12e en 16e, dat was een zoekperiode. En ik zoeken, bidden, af en toe ontroerd, dacht ik, nou gaat het komen. En er kwam niks. Gebeurde niks. Ik dacht elke keer, nog vromer, nog beter, nog harder, nog meer. Echt serieus hoor, want het is niet zomaar. Het is niet zomaar.
Wanneer gebeurde het wel?
Toen ik ontdekte. En dat wil ik nu zeggen. Dat zei iemand een keer. Ga jij maar eens tegen God zeggen dat hij liegt. Want jij denkt al maar dat jij het niet gelooft. Ga maar tegen hem zeggen, Heer, u zegt het wel, u belooft het wel, u hebt wel gezworen, maar ik geloof er geen woord van. Althans, dat kan niet. En toen probeerde ik dat in mijn gebed heel letterlijk te zeggen en dat ging niet. En toen ben ik gaan zeggen, ik geloof u, maar kom in ongeloof te hulp, want ik kan het niet geloven. Maar ik kon het ook niet meer niet geloven. Snap je? Raar, hè? En toen is God al heel snel dat in het ongeloof mij te hulp gekomen, want dat wil hij graag, hoor. Hij wil, wat ik al zei, hij is helemaal niet op uit om ons een beetje angstvallig en klein te houden. Hij is erop uit om ons in de vrijheid te zetten. Er één daar, hij heeft er alles aan gedaan en door zijn geest, op een avond op paas, net voor Pasen in Kesteren, was niet hier, was met mijn vader mee, ik zal het nooit vergeten, de zon scheen een beetje zo door de ramen, ging over de tekst, en zij bonden hem, hij gebonden opdat wij ontbonden zouden worden, was in één keer duidelijk. Toen overwon God mijn ongeloof en daardoor werd ik in de ruimte van zijn genade gezet. Want mijn ongeloof hield mij klein. En de geest, die beurde me op. Kwam hij me gewoon te hulp. Waar ik zelf net niet doorheen kon komen, daar hielp hij me doorheen. En sindsdien heb ik vrede met God. Nee, ik ben niet zonder zonde. Ik heb wel vrede met God. En elke dag mag ik doorleven op die vrede. Want hij heeft toen niet mijn 16 jaar alleen meegenomen. Hij heeft dat hele leven is meegenomen, dat ontdek je. Dus dan word ik 100. Het is ongelooflijk, het is bijna niet te geloven. Soms kan ik het ook bijna niet geloven. En toch moet ik het elke keer weer geloven. Mag ik het elke keer weer geloven? Zijn barmhartigheden hebben geen einde. Wij dan, gerechtvaardigd uit het geloof, hebben vrede met God. En niet krijgen elke keer vrede met God. Hebben. En dat is daarin gaan staan. Dus die zonde is ten onder gegaan. En vanuit die werkelijkheid. En dan ligt kruis en opstanding ligt achter mij. Zoals je dat doopwater ingaat en daaruit opstaat. Zo sta je erin. Niet meer achterom kijken. Niet meer in die zonde blijven roeren. Er zijn zulke boeken over vol te schrijven over wat er aan jou mankeert. Maar het is met Christus mee de dood ingaan. Nu kijk je naar die, ja, het gaat naar dat nieuwe leven, naar die opstanding toe. Daarna jagen. Gelijkvormig worden aan hem. Wat betekent dat? en je daar druk over maken. Niet steeds bedenken hoe je gezondigd hebt, staat in Filippenzen 4, maar bedenken wat goed is en waarachtig in de omgang met je naasten, met je vrouw, met je kinderen, met, en dat goede gaan leven, heb je ineens, met dat je het gaat bedenken, wat ik net al zei, heb je gelijk ook weer de geest ontzettend hard nodig. Dat uw geest in mij, enzovoort. Dan kom je op een ander spoor. Vanuit die vrijheid zoek je dan met God te wandelen. Indien we door de geest leven, laat ons ook door de geest wandelen. Galaten 5. Het lijkt wel alsof je soms met mensen de Bijbel opnieuw moet gaan lezen. Alsof ze hem nog nooit echt gelezen hebben. Maar goed, dat geeft niet. Het hoort erbij. Nou, en dat oh ja, dan staat er een vraag hier, want een andere vraag over de geest. Daar kan ik dan gelijk op ingaan, want dat van dat zomaar, dat is nu wel duidelijk, denk ik. Over de geest, iemand schreef: de woorden aan het begin van uw lezing, die verwarden mij. Het is niet gezegd dat de geest het vanzelf overwint in uw leven. Hoe zit dat? Ja, de geest is in mij. Het zou prachtig zijn met dat de geest, hè, het catechismus die ook mij gegeven is en eeuwig bij mij blijft. Die geest, zei Jezus, die niet meer van je wijken zal. Die geest die in ons is, die we wel kunnen bedroeven, maar die zich toch niet laten wegjagen. Want de geest is in je. Dat is een belofte. Maar ja, je kunt hem blijkbaar bedroeven. Je kunt blijkbaar, wij zijn blijkbaar tot heel veel in staat, heel veel, je bent heel veel mans. Zelfs al ben je door die geest bekeerd, geleid, kun je je tegen de geest verzetten. Tegen de weg die de geest je wijst, dan ga je gewoon toch je eigen gang. Of je neemt de geest onvoldoende in de arm en dan wint het vlees het van de geest. De Bijbel is er vol van. Als dat niet zo was, dan hoefde Paulus al die vermaningen niet hoeven op te schrijven, want dan ging het vanzelf. Ja, dus helaas. Wij zijn ongelooflijk dwarse mensen. En de geest, dat is het mooie ook, hè. Ja, het is ook wel het aangrijpende. Wij zijn geschapen als een mens in vrijheid voor God. En door de geest worden we ingewonnen opnieuw. We worden niet met geweld bekeerd, maar door de geest worden we ingewonnen. Op zo'n manier dat je hem vrijwillig gaat liefhebben, omdat hij ons eerst heeft liefgehad. En dan heb je altijd weer een keus. Je mag je eigen gang gaan of je kunt de weg van God gaan, de weg van Christus. Maar je bent geen gevangene, je bent in vrijheid gesteld. En zo heeft God ons gemaakt en hij maakt van ons ook geen gevangenen. We blijven in die vrijheid staan. En in die vrijheid heb je de mogelijkheid om twee kanten op te gaan. En je vlees wil altijd, weet ik niet wat allemaal. En de geest die werkt daar dan steeds doorheen. Die geeft me steeds opnieuw te denken. Die zegt nee, doe nou niet en dan doe ik het toch. En dan bedroef ik de geest. En dan weet de geest me toch weer zo ver te krijgen dat ik op een dag toch weer op mijn knieën kom. En het uithuil en bid, help me, vernieuw in mij een vaste geest. Zo gaat het. Maar het gaat nooit vanzelf. De geest die geeft mij de ruimte en tegelijk blijft de geest er bovenop zitten. Zo gaat het. Dus die woorden hoeven we niet te verwarren, daar is de Bijbel vol van. En zo, ja, dat is dan die strijd. En er staat, wordt hier ook over gevraagd of die strijd ooit te boven komt. Nee. Nee, ik ben die strijd nog steeds niet erboven en ik vind het soms heel bedroevend dat ik al zo lang, vanaf mijn 16e, daarin sta en ik ben nu bijna 40 jaar verder. Dat is ook ongelooflijk als ik dat bedenk. Maar goed, dat heeft iedereen die ouder wordt. En dan denk ik wel eens van, jongen, het schiet niet echt op met mij. Nog steeds vechten. En volgens mij was ik toen ik jonger was nog wel eens fanatieker op die loopbaan dan nu. Ik word soms ook wel een beetje moe. En tegelijk zeg ik, is toch door de loop van de tijd ook een heleboel veranderd, afgeleerd en ingeoefend. Het is toch ook iets van gereikt tot geestelijke volwassenheid, dat ook. Het is ook iets van op die loopbaan, ja, toch richting dat doel gelopen. Ik ben niet meer dezelfde helemaal van toen. Er is ook iets geleerd. Er zijn ook vruchten gaan rijpen. En dat is maar goed ook. Het zou een schande zijn als het niet zo was. Door de geest heeft mij toch zover gekregen dat ik er ook geregeld een plezier in heb in het goede van God. Maar ik val mezelf ook nog steeds bitter hard tegen. En het gaat echt samen op. En wie zegt, wie het ene of het andere gaat zeggen, die vergist zich. En die hebt aan de ene kant heb je een soort vorm van orthodoxie die altijd het ene zegt, schiet niet op. En dat wordt er dan ingehamerd. En je hebt natuurlijk ook een andere, een beetje evangelisch, en hij zegt, we zijn al boven Jan. En het is allebei niet waar. Het is gewoon niet waar. Het is en. De geest die in mij werkt, er zit een voortgang in, u draagt meer vrucht, er rijpt iets, je leert wat, je wordt meer aan het beeld van Christus gelijkvormig. En Paulus heeft het allemaal niet voor niks opgeschreven. Afleggen, aandoen. En tegelijk, ja, blijf je tegen jezelf oplopen. Heel mooi verwoord in die tekst die ik in het begin ook noemde. Ik ben met Christus gekruisigd. Ik leef, toch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. En wat ik in het vlees leef. Ja, Paulus, maar de geest is toch in je? Ja. En toch wat ik in het vlees leef, dat leef ik door het geloof in de Zoon van God. En is er een soort ontspanning ingekomen ook. Hoef je ook niet elke dag zo ontzettend in de war te zitten over je onvolkomenheid. Mag je best eens over in tranen zijn, maar niet eindeloos erover zeuren. Want er is nergens beloofd dat je hier al gewoon, dat hier de boel al rondkomt. Er is wel gezegd dat je elke dag door mag op zijn genade. En graag een beetje vrij en vrolijk. De vrucht van de geest is ook blijdschap. Opdat mijn blijdschap in u vervuld wordt. Dus ook eens een keer erover ophouden. Dat gezeur, dat je niet volmaakt bent. Dat weten we nou wel een keer. En dat weet God, die weet het nog veel beter dan jij het weet hoor. Maar hij zegt, ik zie geen zonde meer in mijn Jacob en geen overtreding in mijn Israël. Want dat heb ik al lang verrekend. En stop jij dan ook eens een keer over. Nou, dat is toch een mooie boodschap, vind je niet? Oh ja, nog 5 minuten. Ja, dat zijn ook... Ja.
Ik heb misschien nog één vraag, opmerking, als dat kan nog.
Ja.
Wat ook wel zo is, denk ik, dat je elkaar ook heel erg nodig hebt in die strijd.
Ja, dus, ja zeker. Dat kan heel erg helpen.
Ja, als je bijvoorbeeld een worsteling met een bepaalde zonde, dat je echt gewoon een broer of zus nodig hebt.
Wij zitten veel te veel in ons eentje. Bonhoeffer heeft daar prachtige dingen over gezegd. Jammer dat wij in de protestantse traditie de biecht zijn kwijtgeraakt. Dan niet de biecht aan de priester, maar de biecht aan elkaar. Heel bijbels. Beleid elkaar de misdaden. Kan heel verhelderend werken. Als je het nog moeilijker dan tegenover God, zegt Bonhoeffer. Tegenover God is makkelijker te beleiden dan tegenover een broeder. Ga het maar eens doen. Of tegenover een zuster. Ga maar eens eerlijk vertellen. Je boezemzonde. Nou, dat is echt, moet je een paar keer slikken hoor. Sta je in je hemd. Dan komt het nog veel scherper aan het licht. En dan gaat die broeder of zuster gaat met jou in gebed. En dan mag je toch leven van genade. En dan mag je door de geest, de kracht van de geest, en met hulp van die broeder of zuster, die de strijd aangaan. En dan vraagt hij af en toe, hoe gaat het met je? En die gaat dan met jou in gebed voor al je uitgeleiders en die blijft doorbidden om de geest als je soms zelf niet meer helemaal durft. Vooral doorbidden, hè? Dat vooral, hè? Nooit denken, ik hoef niet meer aan te komen. 7x70 keer, zei Jezus, wordt je vergeven. Het is een ruimte en het is nog veel meer natuurlijk, want 7x70 keer ben je een 1,5 jaar doorheen. Dus het is veel meer natuurlijk, hè? Dat begrijpt u wel. Het is eindeloos. Dus, en dat zegt de doopsformulier. Ja, dat moet ik ook nog even zeggen. Dat is zo prachtig. Dan heeft de doopsformulier alles gezegd. Hè, van gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En dan de twee partijen, dat we deze God aanhangen, vertrouwen, liefhebben, nieuwe gehoorzaamheid. Gaat dat zomaar? Ja, deze God aanhangen, vertrouwen, liefhebben. Hier hem aan gaan hangen. En dan gaan wandelen. En als wij soms door zwakheid in zonde vallen. Dat gaat niet over je dagelijks tekort. Dat gaat echt over die vervelende uitglijders. Wat moet je dan doen? In de zonde blijven liggen. Net zolang totdat het vanzelf beter wordt met je. Dat wordt niet beter. Als je in de zonde blijft liggen, wordt het alleen maar slechter. Opstaan. Binnen 24 uur, zeg ik dan maar. Voordat het avond wordt, opstaan, naar hem toe gaan. Het is om te janken. Je schaamt je ogen uit je hoofd als je voor de 80ste keer aankomt. Maar je hebt geen andere keus. Als je erin blijft liggen, dan blijf je er ook in hangen. En het wordt echt niet beter. Je hebt maar één keus. 7x70 keer opstaan, gaan. Aangezien wij een eeuwig verbond van genade met God hebben. Ja, het is om te huilen, je schaamt, ik weet niet wat. Je voelt, dit is helemaal niet meer zomaar, dit is een eeuwig godswonde dat ik alsnog terecht kan. Maar het is de enige manier om de zonde te doorbreken. Door hem te belijden. Dat stond ook in de catechismus trouwens. Afstelling van de oude en opstelling van de nieuwe mens. De enige manier is belijden, in het licht van zijn genade gaan staan en van daaruit doorlopen. De catechismus, afsterving van de oude, opstanding van de nieuwe mensen. Het staat er allemaal. Alles wat ik vanavond heb gezegd. Ja? Dus, en daar kan een broeder of zuster je heel erg bij helpen. Ja, we zijn aan elkaar gegeven om die weg samen te gaan. Ook op die loopbaan, elkaar daarin mee te nemen. Nog één ding, en dat is dan ook het laatste. Over verslaving staat hier nog iets. En dat wil ik wel even, kan ik natuurlijk niet lang op ingaan. Maar met welke verslaving je ook te strijden hebt. Alles wat ik vanavond heb gezegd. Dwars, te midden van je verslaving en dwars tegen je verslaving in. Toch blijven doen. Als je het niet doet, ben je verloren. Het wordt echt niet vanzelf beter. Tegelijk, als je echt een verslaving hebt, moet je hulp zoeken. Dat is niet leuk. Maar dan moet je niet denken, ja, word ik nou verhoord, want dat wil de duivel je laten geloven. Nee, dan is het zo in je geest gaan zitten, dan moet er ook hulp komen om dat te doorbreken. Maar intussen ga je dat spoor met al je verslaving. Ik maak in Amsterdam, maak ik de gekste mensen mee, verslaafde mensen. Mensen die jaar en dag alles hebben gedaan wat God verboden heeft. En dan ben ik zo blij dat er een verhaal staat in de Bijbel dat Jezus met die mensen aan tafel ging. Niet nadat ze bekeerd waren, maar midden in de shit. En ik weet niet wat ze daarvoor gedaan hadden. Volgens mij die prostituees van mij, die dag ook al een paar klanten afgewerkt en daarna misschien moesten nog een paar afwerken. Maar hij ging ermee aan tafel, want er staat ook niet dat ze allemaal gelijk bekeerd zijn, hij gaat ermee aan tafel. Deze ontvangt zondaars en eet met hen. Neem het zo letterlijk mogelijk. Zo letterlijk als het er staat. Maak er geen vroom verhaaltje van. Want het is pas echt vroom als je bedenkt. Dat Christus midden in die werkelijkheid. Met ons eet en drinkt. In die totaal verdorven, verloren werkelijkheid. En dat geeft hoop. En al het andere is tot mislukken gedoemd. Die genade, die kan alleen iets gaande maken. En die houdt je in ieder geval onrustig in je verslaving. Dat je weet, ik kan, het moet anders, het kan niet. Maar daar middenin is die genade er. Is hij er met zijn genade. En als je er niet van afkomt, ja, dan zul je gewoon ook echt een stukje hulp moeten zoeken. Heb je ook die broeder of die zuster daarin nodig om iets te doorbreken in jouw gedachtenpatroon. Want de zonde is zo hardnekkig, ja, ik kan het ook niet helpen. Dat zelfs de geest dat zomaar niet oplost.